En dan laat ik het in de volgende commissie wel even weten als dat bekend is. Verder, ja, zoals gezegd, we zijn met een heleboel zaken bezig om nieuwe aanbestedingen te doen. Dus als je dan hebt over die bedragen van die afvalstromen, wat we zeker weten is dat ten aanzien van restafval, GFT en PMD het dit jaar duurder is geworden. Dat is ook die 9 ton die erin staat. En de rest is ongewis. Dus vandaar dat men gekozen heeft om dat bedrag gelijk te houden. En zowel u als ik snappen dat daar op een gegeven moment een stukje inflatie bij zal komen. Maar eigenlijk is de systematiek bij de GRA zo dat al die inflaties niet zichtbaar gemaakt worden. En dat zie je ook bij die andere bedragen. Die zijn eigenlijk allemaal stabiel. Dus men gaat niet in zoveel detail de planning doen van die begrotingen voor de komende jaren. Ja, dat is een keuze. Ook dat zou ik mee kunnen geven als daar behoefte aan is. Het maakt het tegelijkertijd ook wel makkelijk, want dan zie je ook echt de effecten zonder dat je die onzekere factoren die er toch altijd zijn meeneemt. CDA geeft aan dat er een duidelijk volume-effect is op het moment dat je prijzen gaat hanteren. Ja, dat klopt. Hebben we ook gezien. Vandaar ook dat de vergelijking die gemaakt is en het bedrag wat berekend is op basis van 2017 versus 2019 gemaakt is. Omdat dat duidelijk twee jaren zijn die het verschil markeren van wel of niet prijzen laten betalen. Dan illegale dumpingen. Ja, natuurlijk zijn er die. Ik heb niet de indruk dat dat nou echt veel meer is dan in het verleden. Ten tijde van toen de tarieven bepaald werden, zijn daar wel eens berichten geweest. Maar in algemene zin is daar wel eens onderzoek naar gedaan. En op grosso mode is daar niet echt heel veel effect. Wat ik overigens wel heel mooi vind, is de initiatieven die genomen worden op het gebied van zwerfafval. Je ziet toch echt, zeker in coronatijd, heel veel mensen wandelen, maar ook tegelijkertijd het aantal mensen die dan tegelijkertijd het zwerfafval mee opruimen, dat is echt wel gestegen. Wat mij betreft complimenten daarvoor. Volgens mij heb ik daarmee eigenlijk alle antwoorden al gegeven.
Dank u wel. Dan kijk ik nog even door de commissie, de heer Van der Hoogen, gemeenschapsbelang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dank in ieder geval voor de beantwoording. Wat ik er nog mee wil geven, in ieder geval als ik een nieuwe aanbesteding heb, in ieder geval qua begroting en meerderjarig perspectief, in ieder geval dat je gewoon vaste afspraken erover maakt. Het kan niet zo zijn in ieder geval dat het plafond reist tot bovenaan qua gebeuren. En wat betreft in ieder geval het doorkijken, als je van 2 miljoen naar bijna 3 miljoen gaat, dan is het toch wel verstandig dat er toch een beetje in ieder geval een specificatie is in ieder geval waar het een en ander zit, denk ik. Dat je niet alles in ieder geval op één hoop gooit, maar dat het een beetje inzichtelijk wordt. Dat wil ik wel alleen maar meegeven. Voor de verdere rest zijn we akkoord. Dank je wel.
Oké, we gaan het dus nog terugzien in de raad. Dan gaan we door naar punt 8. 7 gaan we doorschuiven naar 8 tot 10, mocht er nog ruimte zijn. En anders is het toch het verzoek om het schriftelijk te doen. Dan gaan we naar punt 8 en dan staat als eerste te sprake memo 5 in zaken de startersleningen 2021. Mevrouw van Mensvoort, dan geef ik het woord aan u.
Dank u wel, voorzitter. Regelmatig spreek ik starters, vooral jongeren vaak, die op zoek zijn naar woonruimte. Meestal gaat de voorkeur uit naar hun eigen woonplaats. Zo ook Wouter, dat is niet zijn echte naam overigens. Hij wilde graag op zichzelf gaan wonen, omdat het thuis allemaal niet meer zo goed liep. En hij had zich al ingeschreven voor een sociale huurwoning. Maar ja, zoals ook hier, dat ziet er allemaal niet zo snel goed uit dat hij dat snel voor elkaar krijgt. En een woning huren bij een particulier, dat is voor hem was niet betaalbaar. Voor jullie, om jullie een beeld te geven, Wouter, 27 jaar, automonteur, een inkomen van bijna 30.000. Hij kon op dat moment maximaal 128.000 lenen. En hij had ongeveer 35.000 gespaard. Zijn ouders waren niet in staat om hem financieel te helpen. Maar gelukkig kwam hij wel in aanmerking voor een starterslening en hadden ze die in zijn gemeente ook. En daardoor heeft hij een woning kunnen kopen van 176.000 euro. De starterslening die heeft Wouter zelf aangebracht via de website van het SVN was volgens hem heel goed te doen. En je weet meteen wat er mogelijk is. Het SVN verzorgt de financiële toets en afhankelijk van de voorwaarden die de gemeente stelt, weet je meteen waar je aan toe bent. Nou, in dit geval bij Wouter, hij betaalde met zijn hypotheek maandelijks 450 euro. Na 3 jaar wordt er getoetst of hij ook weer op de starterslening kan gaan aflossen. Dat ligt aan zijn inkomen wat hij op dat moment heeft. En omdat het rentepercentage al is afgesproken voor 15 jaar, lijkt het in het begin misschien een nadeel dat hij iets meer moet betalen, maar hij weet in ieder geval dat hij nooit meer dan 125 per maand extra gaat betalen. Totaal betekent dat voor hem een maandlast van €575. En dat is altijd nog veel minder dan de €752 waarvoor hij in aanmerking zou komen op dit moment als hij een sociale huurwoning zou willen huren. En dat gaat dan volgens het schema passend toewijzen. Door het inkomen van 30.000 val je in de categorie van €752 per maand. En heb je 23.000 of minder, dan is het iets van €633 waarvoor zo iemand in aanmerking komt. Maar door de strenge leennormen is het niet mogelijk een hypotheek met die maandlast aan te gaan. De kosten voor de NAG-provisie die zijn niet hoger dan wanneer hij het bedrag wel bij de bank geleend zou hebben. Want je betaalt gewoon altijd 0,5% over het geleende bedrag. Er worden wel €750 afsluitkosten in rekening gebracht. Die kon hij betalen uit eigen middelen. Maar in dit geval, vanaf nu, is het zo dat, dat je iedereen de overdrachtsbelasting kwijtgescholden wordt. Voor mensen in ieder geval onder de 35. Dus dan zou je dat, een deel van dat bedrag ook voor die kosten kunnen gebruiken. Dan is de kans nog groot dat Wouter de volledige lening binnen 8 jaar aflost. Evenals die 14 van de 22 aanvragers uit 2013 in de gemeente Boekel. En dat kan bijvoorbeeld door iemand die een loonstijging heeft of rentedalingen, waardoor je meer kan lenen. Dan ga je bij een bank lenen en los je de starterslening af. En doorstroming naar een andere woning, eventueel met een partner, dan maakt het ook altijd weer gemakkelijker. De gemeente kan ervoor kiezen het bedrag revolverend in te zetten, zodat de terugbetaalde bedragen weer opnieuw ingezet kunnen worden voor starters. Door de starterslening zijn veel starters, want niet alleen jongeren, maar ook mensen die een huurwoning hebben, die worden als starter gezien, wel in staat een eigen woning te kopen. In de huidige situatie is de starterslening een belangrijk onderdeel van het bredere pakket aan te nemen steunmaatregelen. De verordening die kan heel eenvoudig worden aangepast en geactualiseerd naar de huidige mogelijkheden. Koopwoningen tot 325.000 en een maximale starterslening van 30.000. Als nadeel blijft dan over de kosten voor de gemeente. Kosten die we bereid zijn te maken voor behoud van onze starters in de gemeente. Door de mogelijkheden te verruimen van starters op de woningmarkt, stimuleren we de gewenste ontwikkelingen op de woningmarkt. Een financiering via het SVN met NAG zorgt voor een bewezen oplossing met een laag risico voor de gemeente. Door te investeren in jongeren, investeren we in de toekomst van onze gemeente. Wij verzoeken dan ook om de startersleningen alsnog beschikbaar te stellen en graag horen we de mening van de wethouder wat hij hiervan vindt.
Tot zover. Kijk naar wethouder Tielemans. Ja, we hebben als college een memo uitdoen gaan met daarin een aantal alternatieven en argumenten waarom starterslening in onze ogen een beperkte meerwaarde heeft. En een aantal noemt u zelf al. Een van de aspecten die wij ook zien is hetzelfde als nu met de overdrachtsbelasting, dat het ook een prijsopdrijvend effect heeft. Dus in die zin een extra argument. U heeft de extra kosten voor de starters zelf al genoemd. De kosten voor de gemeente zijn inderdaad aanwezig. Hè? Dus je moet rekenen op 3 tot 3,5% bij een totaalbedrag van een ton. Daarnaast hebben we gezien in de evaluatie dat heel veel van de starters die nu nog leningen hebben, dat een beperkt aantal zijn uit Boekel. Terwijl een aantal starters die niet uit Boekel komen nog steeds een lening hebben. Daarnaast is het inderdaad mogelijk om de verordening aan te passen, maar op het moment dat we geen nieuwe startersleningen gaan opstarten, dan hoeft die verordening natuurlijk niet aangepast te worden. En ja, als college steken wij liever in op starterswoningen, zoals we nu doen in de Run, waarbij we gaan bouwen voor jongeren met een prijs tot €170.000, dan dat we starten met startersleningen. Dus als college zou het vreemd zijn om nu plotseling een andere insteek te hebben. En in die zin is het aan de raad. En raad is uiteindelijk de baas. En u heeft de mogelijkheid om een initiatiefvoorstel te maken.
Geef ik het woord eerst terug aan mevrouw Van Mens voor het CDA.
Ja, ik zou dan graag een uitleg willen hoe dan een prijsopdrijvend effect wordt gerealiseerd. Die extra kosten die gemaakt moeten worden, wat het probleem is van het bedrag. Hoe zien jullie het bedrag wat dan extra kosten zijn voor die starter? En een starterswoning tot 170.000, hoe kan iemand met een inkomen van 30.000 die dan wel betalen?
De bedragen die je bij de bank kunt krijgen zijn inderdaad afhankelijk van je inkomen. En wat ik ook zie is, op het moment dat je net boven de sociale inkomensgrens zit, dan kun je volgens mij maar ongeveer 105.000 euro krijgen. Dus dan is 170, moet je aardig wat eigen geld meenemen. Dus er is best wel een groep jongeren en mensen die te veel verdienen voor de sociale woning en uiteindelijk te weinig verdienen om een eigen woning te kunnen kopen. Alleen de vraag is hoeveel mensen je kunt helpen met zo'n starterslening. Want zo'n starterslening kun je uiteindelijk alleen maar 20.000 euro extra lenen. Dus er zullen altijd een groep mensen overblijven die uiteindelijk dit soort woningen niet kunnen kopen. En het prijsopdrijvend effect is natuurlijk wel helder, want op het moment dat meer mensen bereid zijn om meer geld te betalen voor een woning, ja, dan gaan die prijzen omhoog. Dat zie je nu al gebeuren bij die 0% overdrachtsbelasting. En ik heb het uit eigen ervaring meegemaakt met mijn dochter die een huis kon kopen en op die manier toch net iets meer kon bieden. Dus dat gaat gebeuren.
Helder. Ik wil het punt eigenlijk afsluiten en ik wil doorgaan naar het volgende. Dat is een memo 6 in zaken de coronacompensatievereniging. Dan geef ik het woord aan mevrouw Van Eert.
Ja, dankjewel voorzitter. Ja, ook gezien de tijd, even heel kort. We komen nog wel terug op het punt van het CDA. Ik stel je even gerust. Maar de memo rondom de compensatie van de sportverenigingen. De reden waarom wij dat hebben geagendeerd is eigenlijk het volgende. We hebben een brief gekregen vanuit de verenigingen met een bepaalde oproep. Vervolgens hebben we dat ook besproken van hoe gaan we daar... Hoe is het proces? Want we kregen het verhaal dat er vanuit het college geen reactie op die brief is gegeven. Vervolgens zouden we daar een memo voor krijgen. Daarvoor dank hebben we inmiddels ontvangen. Waarop we dus eigenlijk de brief terugzien die de betreffende vereniging natuurlijk al gestuurd hebben naar ons. Dus die was bekend, maar we hadden eigenlijk graag gezien, want daar zijn we eigenlijk benieuwd naar, welke reactie het college naar de vereniging exact heeft gestuurd. Want wij hebben nog steeds het signaal dat er geen antwoord is gegeven op de vraag die eigenlijk gesteld is. Dus daar willen we graag antwoord op, dat is één. En het andere punt en is dan, als dat inderdaad niet is gebeurd, hoe dan nu verder? Want het is mooi dat er natuurlijk vanuit het Rijk het een en het ander gecompenseerd is voor driekwart van het jaar, zullen we maar even zeggen. Een gedeelte is niet gecompenseerd. Nou gaat het niet om dat we hier een discussie moeten voeren of we wel of niet moeten compenseren. Maar het is eigenlijk wel vreemd dat net in een periode dat eigenlijk alles stil ligt bij verenigingen, zegt de Rijk van eigenlijk is alles open. En dan maak je eigenlijk ook als vereniging weinig gebruik van je voorzieningen. En dan word je eigenlijk daarmee benadeeld. Dat is een punt van aandacht. En als je kijkt naar het perspectief, want ik heb begrepen dat inmiddels het factuur voor 2021 ook op de deurmat is gevallen. En met de huidige coronamaatregelen die voorlopig nog wel voortduren, hebben wij ook wel een beetje zorg van wat betekent dit nou ook voor het lange termijn. Dus wij willen eigenlijk aan de wethouder vragen, eigenlijk een oproep bij deze, om toch eens met deze verenigingen aan tafel te zitten. En niet alleen SEC deze vereniging, want wat meestal belang betreft geldt dat natuurlijk misschien wel voor meerdere verenigingen. Om toch even te kijken van god, wat is nu de impact van deze hele situatie op de betreffende verenigingen met z'n allen. Gemeenschap Belang heeft eerder gepleit voor het feit van moeten we niet een soort coronafonds oprichten en het college werkkapitaal verschaffen om te kijken wat er eventueel aan regel- en ritselruimte extra ingezet moeten worden buiten datgene wat er vanuit het Rijk mogelijk is. Nou, dat willen we ook gewoon als overweging aan het college ook weer meegeven. Is dat wel of niet aan de orde? En dan, we zitten hier niet te praten voor alleen deze vier verenigingen, maar dan gaat het eigenlijk over, ook in brede zin, deze verenigingen, maar ook andere verenigingen of misschien wel andere welzijnssport- of welzijnsorganisaties. Dus in het licht van de hele vraagstuk van deze memo, toch het verzoek vanuit ons om hier eens even kritisch in te duiken. Wat is reëel, wat is billijk, wat wordt vanuit het Rijk gedaan en zijn wij, althans zouden wij ons voor onszelf ook niet spiegel moeten willen voorhouden richting de raad vanuit het college met een voorstel van God, wat zijn we eventueel bereid om daar nog eventueel extra in te voorzien en op basis van welke argumentatie dan, als je het hebt over rechtvaardigheid, redelijkheid en billijkheid. Dus eigenlijk naar aanleiding van dit hele memo, eigenlijk twee zaken die we aan de orde stellen. Hoe is het proces gelopen, communicatie en wat kunnen we althans voorzien met voor het geheel? Ja.
Ik zal proberen in eigen woorden even te uit te leggen wat er gebeurd is. Wij hebben, zoals ook in de memo staat, in september de huurcompensatie gedaan voor de verenigingen waar wij een relatie mee hebben en daarnaast ook de culturele verenigingen een bijdrage verschaft. Daarna is de tijd een tijd stil geweest. In Q3 is er eigenlijk redelijk weinig gebeurd. In Q4 zijn er natuurlijk wel weer meer coronamaatregelen geweest. Het probleem wat we hadden is dat vanuit het Rijk niet duidelijk gemaakt werd wat dat zou betekenen voor de Rijksbijdrage. Het feit dat het zo lang duurde, dat is gewoon vervelend geweest. We hebben ondertussen wel af en toe contact gehad, maar incidenteel. Maar naar aanleiding van de brief die er rond nieuwjaar gekomen is, heb ik alle voorzitters van die vier verenigingen die in die brief stonden, contact mee gehad. Inclusief enkele anderen. Maar dus ik heb mondeling persoonlijk ook telefonisch contact gehad. Daarbij ook aangegeven dat de lijn van het college zal zijn dat wij de rijksregeling die gemaakt wordt zullen volgen en op die manier eigenlijk op dezelfde manier zullen insteken als dat we in september gedaan hebben. Maar dat we dat pas konden doen op het moment dat helder was op welke manier Q4 in die rijksbijdrage verwerkt zou worden. Tegelijkertijd is er ook een ambtelijke brief of mail uitgegaan met de regels rondom corona, wat kan wel, wat kan niet, et cetera. En ook op een gegeven moment gezegd dat wij als college een besluit zullen nemen. Ook vandaag is overigens weer een mail de deur uitgedaan. Want ook naar aanleiding van de opmerking dat er gemeentes waren die veel meer deden dan alleen maar die landelijke lijn volgen, heb ik een oproep gedaan bij de VSG om een spoedvergadering. Die hebben we gisteren gehad. En in feite, alle gemeentes die daar aanwezig waren, en er was er eentje niet, dat is Bernhezen. En daarvan weet ik dat die wel in Q4 volledige compensatie hebben gegeven. De rest volgt allemaal dezelfde lijn als wij in Boekel. En dat betekent dat er een bijdrage betaald wordt vanuit de gemeente naar die verenigingen waar een huurrelatie mee is, op basis van datgene wat er door het Rijk betaald wordt. In Q4 zal het overigens niet 100% zijn, maar 45%. De reden daarvan is dat de jeugd gewoon heeft kunnen sporten. Dus in die zin hebben de vereniging ook mogelijkheid gehad om de faciliteiten te gebruiken. Wij zullen dat, ik denk, komende week of de week daarna in het college hebben. De insteek ga ik vanuit dat op die manier gevolgd zal worden. Tegelijkertijd heb ik wel gezegd tegen alle voorzitters, op het moment dat we financiële problemen zijn en jullie in betalingsproblemen komen, dan moet je aan de bel trekken. Ook dat hoor ik terug bij andere gemeentes, waarbij dan wel als voorwaarde gesteld wordt dat we dan ook inzage hebben in de boeken. Ik bedoel, op het moment dat er financiële problemen zijn, dan mogen wij ook kijken of dat inderdaad zo is. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld met uitstel van betaling. Daar is wel een uitzondering. Ik weet dat de gemeente Os gezegd heeft dat ze in principe akkoord zijn om uitstel van betaling te geven. De rest volgt in principe de lijn zoals die in het verleden gevolgd is. Tegelijkertijd kreeg ik gisteren ook te horen dat de TASO-regeling wel steeds uitgebreider wordt. Op het begin was het zo dat die regeling alleen maar benut kon worden voor geprivatiseerde verenigingen. Naderhand is die al uitgebreid tot ook de verenigingen die niet geprivatiseerd zijn. En in de laatste regeling kunnen verenigingen zelfs gederfde inkomsten uit kantineopbrengsten meenemen in hun verzoek tot een bijdrage vanuit het Rijk. Dus ik heb het gevoel dat als de verenigingen op de juiste manier gebruik maken van de regelingen die er landelijk zijn, en daarnaast ook nog de bijdrage die wij op die manier gaan volgen, dat geen problemen hoeft te zijn voor de vereniging. Dat wil niet zeggen dat financieel een slechter jaar wordt dan voorheen. Dat hoor je mij niet zeggen. Maar het is niet zo dat verenigingen echt in de problemen komen, is mijn indruk. Als dat wel zo is, aan de bel trekken, dan gaan wij met die verenigingen aan tafel. En voor de rest wil ik best nog weer een keer met die verenigingen bijvoorbeeld een overleg voeren, zoals we in het verleden ook wel eens gedaan hebben via Teams, om te horen hoe de situatie nu is. Want het gaat natuurlijk niet alleen om geld. Uiteindelijk wil je ook dat verenigingen actief blijven en dat er ook activiteiten gebeuren. En dat soort zaken heb ik in het telefonisch overleg met die voorzitters ook besproken. Van hoe gaat het nou eigenlijk met de vereniging? Zijn jullie in staat om de jeugd actief te houden? Hoe gaat het met leden? Zijn er al veel leden gestopt vanwege corona? Dat soort zaken zijn misschien nog wel zeker zo belangrijk, dat je de dynamiek van de vereniging houdt, dan het financiële plaatje. Ik ben ervan overtuigd dat de lijn die wij als college volgen op zich recht doet aan de situatie. En wij moeten nou eenmaal ook scherp varen aan de wind. En we zullen in die zin de pijn moeten verdelen. Tot zover mijn reactie.
Dank u wel. Ik ga eerst het woord geven aan mevrouw Van Eert, maar daarna krijgt u nog even de beurt, de heer Cornelissen.
Dank u wel, voorzitter. En het is ook al 8:40, dus we moeten ook gaan afronden. Twee dingen. Ik begrijp wat u zegt. Wat mij opvalt, het is een reactieve houding, proces, ook vooral volgend wat het Rijk doet. Dat vind ik jammer, dus graag inderdaad het gesprek met die verenigingen en inderdaad kijken van welke issues liggen er nog meer en wat betekent dat. En dan is financieel, daar ben ik het helemaal mee eens, is een onderdeel daarvan. Tegelijkertijd hebben we, en daar waren alle fracties wel enigszins mee eens tijdens de begrotingsbehandeling, wel aangegeven, heeft het college werkkapitaal nodig om op een bepaalde manier voorzieningen te treffen. Dat was een vrij brede benadering, zonder daar iets in te duiden voor wie, wat of hoe. En toen is er eigenlijk vanuit het college een toezegging gedaan van ja, als dat nodig is, dan komen wij u terug. En de trigger, wat hoeft u nu geen antwoord op te geven, maar wat ik als wethouder wil meegeven richting het college, is wanneer pak je het omslagpunt tussen reactief of proactief, waarop je zegt van wat vragen we toch aan de raad om aan werkkapitaal te hebben? Want dit vraagstuk, een verzoek van deze vereniging, is eigenlijk een trigger van zaken die misschien wat breder spelen. Waarmee je toch als college toch zegt van nu moeten we toch naar de raad terug om onze sociale cohesie, het verenigingsleven, die binding wel die fundamenten stevig te houden en wat is daarvoor nodig. Dus dat willen we bij deze college meegeven en het goede gesprek aangaan. En ja, ik vind het heel jammer, dat is nog een opmerking, dat is mijn laatste opmerking, dat op een of andere manier de verenigingen het gevoel hebben geen antwoord te hebben gekregen op hun vraag. Kan een verschil zijn in verwachtingen. Maar als het gevoel van afgestemde, geharmoniseerde communicatie die ook niet gedeeld wordt, dan wil ik daar ook vragen dat u daar ook aandacht voor schenkt. En ik moet gewoon zien de tijd stop.
Ik zeg het woord nog geven aan de heer Cornelissen, CDA.
Goed, even heel kort, voorzitter. Als CDA willen wij ook alert zijn bij de problemen die spelen bij de verenigingen. Natuurlijk ook niet alleen deze vier verenigingen, want er zijn er veel meer. En je kunt ze ook niet allemaal over één kam scheren. Als ik de wethouder hoor, dan kan ik er wel achter staan wat hij zegt. Alleen als ik de beantwoording lees, dan mis ik toch het element van aandacht hebben voor de knelpunten. Dus ja, daar willen wij als CDA in ieder geval van harte wel onderstrepen. Mochten verenigingen in de kanaal zitten op wat voor gebied dan ook, dan moeten we als gemeente ondersteuning bieden. En als dat financieel moet, dan staan wij daar ook volledig achter. Dus ja, blijf ons op de hoogte houden van ontwikkelingen graag. Dank u.
Zou ik dat de heer Van Laanen ook nog iets eraan toe wilde voegen?
Heel kort probeer ik het te doen. Ik denk dat de